In het rapport dat door de PKN'ers uitgeven kerk 2025 gaat Bekk als kerk weer terug moeten naar de kern, naar waar het om gaat. Veel over aan moeten denken. En ik heb er een dubbele punt achter gezet. Wat is die basics vanuit Jeremia 7? Geef mij je hart. Gemeente van de Jezus Christus, stel een man of een goede vriend neemt zijn vrouw of vriendin mee uit eten. Leuk tafeltje in een restaurant. Gezellig, kaarsen staan op tafel, knapperend haardvuur, flesje wijn op tafel. Leuk, denk je, wat een romantische man. Gezellig avondje uit met zijn vriendin, met zijn vrouw. Maar niets is minder waar. Tijdens de maaltijd zit hij steeds op zijn mobiel te kijken. Appjes komen binnen. Dingen van zijn werk waar hij op moet reageren. Zijn favoriete voetbalteam speelt die avond en wil even weten wat de uitslag is. Leuke avond? Nou nee, niet helemaal. Hij is er met zijn gedachten niet bij. En misschien ook wel nog ineens bij zijn vrouw of bij zijn vriendin. Wie zal het zeggen? Hoe zou zij die avond beleven? Eindelijk weer een keer tijd voor elkaar. Zou ze opnieuw verliefd op hem worden? Zou hun relatie een verdiepingsslag maken die avond daar aan tafel? Nee, ik denk dat ze zich eerder afgewezen voelt in plaats van gewaardeerd. Al had hij nog zo vaak tegen haar gezegd, ik hou van je en fijn dat we nu samen zijn. Ze voelt wel dat het bij hem in zijn hart anders is. Ook al is het een heerlijk diner, is het eten goed en zijn de omstandigheden, ja, eigenlijk kan er niks aan verbeterd worden. Maar als hij daar niet met zijn hart bij is, je voelt wel aan, dan wordt het niks. Dan doet zo'n etentje meer goed dan kwaad. En gemeente, eigenlijk is dat in één zin waar het in Jeremia 7 om gaat. Het volk is er, het ontmoet de Heere God, maar het hart is er niet bij. Er is in de eredienst die Jeremia beschrijft een enorme matheid gekomen. De ernst is weg, het is traditie, gewoonte, vormendienst, de gerichtheid op de Heere God is weg, de gehoorzaamheid ontbreekt. En dat is eigenlijk opvallend, want dat zou je helemaal niet zeggen. Want de tempel, de kerk van het Oude Testament, is eigenlijk heel erg goed gevuld. Jeremia spreekt er in vers 2 over. Heel Juda. Nou, dat kan een overdrijving zijn, maar in ieder geval zijn heel veel mensen uit Juda naar de tempel opgetrokken. Om zich, zo staat er, voor de Heere neer te buigen. Heel veel mensen zijn naar de tempel gegaan om offers te brengen, om te bidden, om met het koor mee liederen te zingen. Indrukwekkend zoals heel Juda optrekt. Wat kan daar nou mis mee zijn? Geweldig toch, zoveel mensen? Kun je alleen maar blij mee zijn, want vroeger was het zo totaal anders. U moet weten dat het grote probleem van Israël in die dagen, dat was de afgodendienst. Overal in het land waren heiligdommen gewijd aan de Canaanitische goden. Baal, Astarte, de goden van Assyriërs en de Babyloniërs. Overal, Egyptenaren zelfs nog, overal waren heiligdommen waar priesters aan het werk waren. En die godsdienst daar in de heiligdommen draaide om de vruchtbaarheid van de akkers en de vruchtbaarheid van mensen. Bij die tempelcomplexen waren prostituees aan het werk. En in Jeremia 7 gaat het zelfs over Silo. Nou, Silo kennen we. Dat was de plek waar Eli priester was. Waar zijn zonen de dienst uitmaakten. De plek waar Samuel door de Heere God werd geroepen. Maar zijn zonen maakten het verschrikkelijk bont. En dat was niet alleen in Silo, zo in andere plekken eigenlijk ook. Er werden wel offers gebracht. De mensen kwamen om de Heere God te danken. Maar het beste deel van het vlees dat voor de Heere God was, dat namen zij in bezit. En de vrouwen die daar dienst deden, daar hadden ze seksuele relaties mee. Er was heel veel mis in dat land, op al die heiligdommen. En ze persten de mensen af en werden er zelf beter van. En niet alleen in het land zelf, maar in de tempel in Jeruzalem was het ook behoorlijk mis. In het heilige der heiligen stonden godenbeelden van de anderen, van de volkeren. Daar waren heidense priesters in dienst. Daar werden offers gebracht voor de zon, maan en de sterren in plaats voor de Here alleen. Er was in Israël in de tempel ontzettend veel mis. En het was helemaal doodgebloed, om zo te zeggen, de eredienst. En toen kwam Josia. Jeremia werd geroepen in de dagen van Josia. Jeremia en Josia zijn tijdgenoten geweest. Koning Josia. De tempel was vervallen geraakt en hij begint de tempel te restaureren. Hij trommelt mensen op en begint te schilderen. Alles was vervallen geraakt. En hij maakt de tempel schoon en al het vuil gaat eruit en godenbeelden ruimt hij op. En dan, ergens in een hoek, ligt de kanselbijbel, zullen we maar zeggen. Daar vindt hij een stuk van de Torah. Er lag een dikke laag stof op. Het was al jaren niet meer gebruikt. En je vraagt je af, hoe kan het? Hoe kunnen mensen samenkomen te ere van God zonder dat de Bijbel, zonder dat het woord daarin centraal staat? Met die Bijbel, die lag ergens in een afgedankt hoekje, een stuk van de Torah. Vermoedelijk een groot deel van het boek hier, Deuteronomium. En Josia, die hoort dat dat wetboek is gevonden en hij begint erin te lezen. En hij schrikt geweldig. Want wat er tot dan toe in die tempel gebeurde, dat was niet naar de wil van de Heere God. Er mocht maar één Heer gediend worden. Er was maar één volk. En er mocht maar één tempel zijn in het land. Dus hij begint een reformatie. De heiligdom in het land worden gesloten, de altaren vernietigd. Hij begint de tempel in Jeruzalem te reformeren. Schoongemaakt van alle heidense invloeden. Want één ding is duidelijk. Daar in die tempel, daar moet de Heere God centraal staan. Het woord moet weer onderwezen worden. De Heere God is de God van Israël. Hij verdient het om in het midden te staan. De afgoden worden vernietigd, de offerhoogte gesloten, de tempel gereinigd en hij herstelt ook weer het paasfeest. En nog nooit zijn er zoveel offers gebracht als toen bij dat paasfeest. Josia maakt een nieuwe start. Hij neemt de dienst van de Heere weer serieus. De tempel wordt met bezemen gekeerd. En het volk wordt onderwezen om zich te bekeren van een slechte daad. Een nieuwe start. De koning geeft een geweldig goed voorbeeld. Er komt een opleving. De tempel stroomt weer vol. Er wordt onderwijs gegeven. Offers gebracht tot de Heere. Alleen, er is één maar. Er is één maar. Josia was een koning. Hij deed het per decreet. Hij verplichtte de mensen. Hij kondigde de wet. Hij kondigde het af als een wet. Zo en zo zal het moeten gebeuren. En zo is het gebeurd. Maar je kunt het hart van mensen niet veranderen bij decreet. Door het te eisen. Door het bij wet te regelen. Hij gebruikte de macht die hij als koning had. Maar ware godsdienst kun je niet regelen per wetgeving. Kan niet door de staat worden opgelegd. Kan niet met dwang. Een hart kan niet met dwang veranderen. De gevolgen zijn misschien even, maar dan zakt het weer in. Dat snappen we wel. Bekering kan niet afgedwongen worden. Is een zaak van het hart. Maar het was wel bijzonder dat er een enorme opleving kwam. En als Jeremia in het tempel staat, dan ziet hij heel Juda opgaan. Dat was de vrucht van het werk van koning Josia. Een reformatie. Maar een reformatie kan natuurlijk nooit een vervanging zijn van bekering. En dat is het grote verschil tussen Josia en Jeremia. Ze waren tijdgenoten, vermoedelijk dezelfde leeftijd. Ze zijn in dezelfde landstreek opgegroeid. Ze zien de nood van het volk. Ze hebben hetzelfde verlangen, dezelfde zorg. Maar er is één verschil. Jeremia peilt dieper. Jeremia kijkt naar het hart. Je kunt nog zoveel uiterlijke dingen veranderen, maar het gaat uiteindelijk om het hart. God zoekt het hart van zijn volk. En weet u wat opvallend is? Dat in een hele boek van Jeremia niks wordt gezegd over de reformatie van koning Josia. In de boeken Koningen en aan het einde van Kronieken kun je daarover lezen. En in de beschrijving van de reformatie van Josia wordt niks over Jeremia gezegd. Dat is wel opvallend. Als Jeremia hoort en ziet wat koning Josia laat afkondigen, zulke goede intenties hij ook heeft, hij vindt het te laat en te oppervlakkig. Josia wordt door het volk gesteund. Heel Juda geeft gehoor aan zijn oproep. En Jeremia staat in zijn appel helemaal alleen. Niet geliefd. Dat kun je ook wel voorstellen. Hè? Kijk eens even naar vers 2. Waar gaat Jeremia staan? In de poort van het huis van de Heere. Hij gaat daar staan bij de deur. Waar de mensen binnenkomen en hij spreekt ze aan. Hey jij door, wat doe je hier? Waarom kom je eigenlijk hier vanmiddag? Wat heb je hier te zoeken? En de mensen kijken hem aan. En Jeremia is blij dat ze zijn gekomen, maar het gaat hem om de intentie. Waarom ben je hier? Waarom ga je naar die tempel toe? Hij wil ze wakker schudden. Want dit is toch de plek waarom het om de Heere God gaat. Je komt toch wel voor hem of niet? Staat hij op de eerste plaats in je leven? Nou, ik kan me voorstellen als zo iemand in de deur van de tempel staat. Bij de poorten dat je niet geliefd maakt. Ik stel me zo voor dat de commentaren niet van de lucht zijn. Jij, waarom moet jij eigenlijk mee? Bepaal ik zelf wel hoor. Zoiets. Ik ben er toch? Ik had ook thuis kunnen blijven vanmiddag. Ben je niet blij dat ik hier kom? Wees tenminste blij, man, dat er zoveel mensen, dat heel Juda is opgekomen. Wat sta je daar nou te jeremiëren? En weet je waar je vandaan komt? Anatoot. Dat was die priesterstam die was afgeschreven. Kan uit Anatoot iets goeds komen? Wil jij ons de les lezen? Ga toch weg, man. Ga iets nuttigs doen. Nou ja, zo stel ik me dat voor. Het roept agressie op als je mensen vraagt naar hun motivatie. Tenminste, dat kan gebeuren. En Jeremia staat daar eenzaam op zijn post. Zo'n Lutherfiguur, hier sta ik, ik kan niet anders, want God heeft mij geroepen. Wie oren heeft om te horen, die horen. Jeremia wijkt niet, hij staat daar. Gemeente, het is natuurlijk geweldig mooi dat u ook in deze middagdienst bent gekomen. Hebben de Heere God voor gedankt. Maar zomaar een vraag, hoe zit u hier eigenlijk vanmiddag? Waarom bent u gekomen? Als wij dit zo horen, en we gaan er zo nog wat dieper op in, van Jeremia. Als hij zo de mensen bevraagt. Stel nou dat hij die vraag aan ons zou stellen, wat zou u dan antwoorden? Fijn dat ik er ben, ja zeker. We hebben veel reden om dankbaar te zijn. Het woord staat centraal. Er zijn zoveel mensen in deze stad. Die lid zijn van de gemeente. Er is zoveel activiteit, er is veel betrokkenheid, veel jeugd. Een bloeiende gemeente. En als de Heere God nou Jeremia zou sturen en hij zou vanmiddag in ons midden komen. Wat zou hij dan tegen ons zeggen? Wat zou God zien als hij naar deze gemeente, naar ons persoonlijk kijkt? Want het kerkelijk leven kan natuurlijk functioneren. Heel Gouda kan naar de kerk gaan. Maar zijn we ook echt op de Heere betrokken? Dat zou dan de vraag zijn die hij misschien wel aan ons stelt. Je kunt heel druk zijn. En toch kan je hart dwalen. Je kunt heel veel in de kerk zitten. En toch kan je hart en je hoofd met heel veel andere dingen bezig zijn. En als de Heere God zijn Heilige Geest van ons als gemeente zou wegnemen, zouden we dat dan merken? Zouden we dat dan doorhebben? Of zou alles gewoon doorgaan? Wat ziet God als hij naar zijn volk kijkt? Ik wil vanmiddag 3 dingen nog noemen. En ik stel voor, wil ik u toe uitnodigen, en mezelf natuurlijk ook, om gewoon maar eens in de spiegel te kijken. Ik kan natuurlijk niet zomaar zeggen dat dat in uw leven ook zo is, maar het zou kunnen dat dat we er allemaal iets van herkennen. De Heere God kijkt naar zijn volk, Juda daar, dat samenkomt in de tempel. En wat ziet hij dan? Waar maakt hij zich zorgen over? Hij ziet het fout gaan. Het eerste wat de Heere God ziet, is de trotse houding. Kijk maar even mee, vers 4. De vernieuwing van de tempeldienst, het herstel, de reformatie van koning Josia heeft toch wel iets van een nieuw ontwaken gegeven, ook iets van trots. Vers 4. De tempel van de Heere. Dit is de tempel van de Heere. Daar niet, de andere volken hebben goden, maar dit is de tempel van de ware God. Als je die woorden even op je laat inwerken. De tempel was een prachtig gebouw. Schitterend om te zien, een rijke historie van de tabernakel naar de tempel. Eeuwenlang woonde God te midden van zijn volk. En voordat je het weet, sluipt de gedachte binnen. Wat kan ons gebeuren? Wij staan aan de goede kant. Dit is de plek waar God woont, waar hij te vinden is, waar hij zijn naam aan heeft verbonden, waar hij werkt. Maar soms proef je iets van die houding ook in de psalmen. Psalm 48 is een psalm die gaat over Jeruzalem, over de tempel. En daar wordt ook daar iets van verwoord. Jeruzalem, dat is de stad van God. En er zullen volken tegen ons optrekken, maar ze kunnen niets tegen ons uitrichten. Want dit is een stad waar God woont, waar zijn tempel een plek heeft. Waar mensen hem aanbidden. God is bij ons. Ons kan niets gebeuren, dat zou er zomaar in kunnen komen. Dat was hier het geval. Dit is de tempel van de Heere. En als klap op de vuurpijl lezen we ook nog in vers 10. En dan komt het volk voor het aangezicht van God en zeggen ze, wij zijn gered. Dat is de klacht van de Heere God. In vers 10, wij zijn gered. Er zijn heel veel heidenen, er zijn andere goden die de Heere niet kennen, maar wij zijn tenminste gered. Wij zijn het volk van de ware God. Dat is een schade die de wet niet kent. Maar wij zijn het uitverkoren volk van God. En dat is nog waar ook. Maar uitverkoren in het Oude Testament, dat is nooit een voltooid deelwoord. Zo van, kijk mij eens. Maar dat is altijd een opdracht. God redt mensen om andere mensen tot zegen te zijn. Maar proef wel aan. Proef wel, als de Heere God naar zijn volk kijkt, dan ziet hij dus iets van trots. Het zou zomaar erin kunnen sluipen. Dat hebben wij toch mooi voor elkaar. Onze kerk is tenminste nog goed gevuld. Veel mensen ingeschakeld. Ja, natuurlijk, we zetten onze schouders ervoor. We moeten er ook hard voor werken. We hebben heel veel commissies en kringen, maar toch, daarom gaat het ons ook zo goed. Nou, dat zullen we natuurlijk niet zeggen. Maar stilletjes kan dat toch wel in ons hart leven. Ja, daar wordt het woord niet meer goed gepredikt. Maar hier nog wel. Maar geloven we dat het geen verdienste is, maar genade dat we hier zijn vanmiddag? Dat God zijn kerk in stand houdt, dat is niet dankzij ons, maar dat is dankzij hem. Beseffen we echt dat als de Heer het huis niet bouwt, wij te vergeefs een winterseizoen hebben. Trots leidt tot hoogmoed en hoogmoed heeft de Heere God niet meer nodig. Regel het zelf wel, een paar commissies en het zit goed. God kijkt naar Juda en daar zit zijn zorg. Wij zijn gered. Dit is de tempel van de Heer. Maar waar is die afhankelijkheid? Trots is een gevaar. Dat kan ons allen overkomen. Dat is de eerste wat ik wil onderstrepen. Wat zo naar voren kwam. Het tweede, als de Heere God naar het leven van het volk kijkt, dan ziet hij dat het oude leven gewoon doorgaat. De mensen zitten daar in de eredienst, er is een koor, er wordt gezongen uit volle borst. Misschien wel, neem mijn leven, laat het Heer, er worden offers gebracht. Maar ondertussen blijft hun leven onveranderd. Aan de buitenkant alles op orde, maar de binnenkant niet. hart komt er niet in mee. Het blijft zoals het is. Je hebt even een fijne ontmoeting. En je gaat weer naar huis en je gaat over tot de orde van de dag. Tot de orde van de maandag. Tot en met zaterdag. Kijk maar in vers 5. God ziet dat er geen recht wordt gedaan aan de mensen. Mensen worden onder druk. Ellebogenwerk. Ikke. En het spreken komt niet overeen met de daden. Men zegt A, maar doet B. Men zegt B, doet A. Wordt gestolen, er is overspel. Men is in de bang van andere goden, van geld, van macht. God ziet een dubbel leven. Woorden stroken niet met de daden. Een dubbele moraal. De zondag, dat is de dag van de Heere God. De maandag is de dag van ons. De waarden en de normen van de dag des Heeren zijn voor de gewijde dag. En daarna gaan ze weer de kast in. Zo lijkt het althans in Israël. Dat bepaal ik zelf wel. Maar dat kan niet, zegt de Heere God. Als je komt voor mijn aangezicht en je bent welkom, wees dan oprecht. Open je hart voor mij. Laat eens zien in je daden dat je bent gered. Dat je bij mij hoort. En vers 11, dat haalt Heer Jezus ook aan in het Nieuwe Testament bij de tempelreiniging. Vers 11, is dan dit huis waarover mijn naam is uitgeroepen in uw ogen een rovershol? Het wil niet zeggen dat het dan binnen die eredienst allemaal fout is, maar een rovershol is een plek waar rovers komen. Mensen die hun leven nog niet veranderd is. Mensen die als ze de tempel weer verlaten, gewoon verder leven. En dat kan niet, zegt de Heere God. Gemeente, ik weet het niet. Hoe is dat bij u? Hoe is dat bij jou? Wat is de worsteling die ik heb op dat punt? Heeft u wel eens ervaren dat de Heere God een appel op u heeft gedaan? U was hier en er werd als het ware op uw schouder getikt. En nou moet je die stap zetten en die broeder of zuster zoekt de verzoening. Je hebt het al een paar keer gehoord. En als je dat nog niet hebt gedaan, waarom heb je het dan nog niet gedaan? Dacht je bij jezelf, ja dat kan die dominee wel mooi zeggen, maar dat bepaal ik zelf wel, of niet? Of misschien is wel eens tegen je gezegd, nou die verslaving waar je zo lang mee worstelt, daar moet je mee kappen. Niet morgen, maar vandaag. Heb je dat ook gedaan? Vraagt God, ik heb het je toch gezegd. Zo zullen allerlei andere dingen in ons leven zijn waar we verkomen voor het aangezicht van de Heere God. Dat de Heilige Geest een appel doet op ons hart. Elke dienst maakt ons verantwoordelijk voor wat we horen. Om er wat mee te doen. Gelukkig degene die het woord van God horen en het bewaren. En bewaren betekent in de praktijk brengen. Dat verwacht de Heere God van ons allemaal. Van u als gemeente, van mij als dominee. Hij vraagt gehoorzaamheid en toewijding. Geen offers, zegt Jeremia ook, geen geld. Zijn afkoopsom. Maar hij ziet de verandering van het hart. Hij wil op de eerste plaats staan, want hij heeft het beste met ons leven voor. Nog steeds. Daarom zegt de dichter van Psalm 35, heden zo gij zijn stem hoort, verhard u niet. Maar laat u leiden. Mens uit één stuk. Hoorders en daders van het woord. In het derde, het laatste. En dat vind ik eigenlijk nog wel het meest aangrijpende. Een derde klacht van de Heere God tegen het volk van Juda is, er wordt niet geluisterd. Vers 13. Kijk maar even mee. Omdat u deze daden doet, spreekt de Heere. En ik vroeg en laat, dat wil zeggen op allerlei momenten in de dag, heb ik tot u gesproken, maar u hebt niet geluisterd. Vers 26, ik zond mijn profeten. Uw vader hebben niet geluisterd, maar ik heb u gevraagd om het wel te doen en u gaat in datzelfde spoor. En dan stelt de Heere God voor om zijn volk maar anders te noemen. Het heet Israël, strijder met God. En dan lezen we in vers 28, ik ga mijn volk maar anders noemen. Vers 28, zeg daarom tegen hen Dit is het volk dat naar de stem van de Heere zijn God niet luistert. En de vermaning van de Heere niet aanvaardt. Je zou kunnen zeggen, noem het niet langer Israël. Maar dit is het volk dat niet luistert. Dat is natuurlijk wel aangrijpend om dat zo te horen. Waarom? Omdat de Heere God de sprekende God is, verlangt hij ernaar dat we luisteren. De mensen als ze samenkomen ook hun oren attent hebben, als Maria, nee als Martha, aan de voeten van de Heer Jezus, luisterend naar zijn stem. En de Heer Jezus heeft daar met zijn discipelen ook steeds weer op gehamerd. Hij heeft het als het ware elke keer weer ingescherpt. Johannes 15. Ik heb jullie geen slaven genoemd, want een slaaf voert alleen orders uit. Maar ik heb jullie vrienden genoemd, dat wil zeggen, alles wat ik van de Vader heb gehoord, dat heb ik aan jullie bekendgemaakt. Alles wat de Vader tegen jullie wil zeggen, dat heb ik aan jullie doorgegeven. Dat is het verlangen van de Heere God. Hij wil zijn hart met ons delen, met het volk Israël daar. En dat is niet veranderd. De geheimen van zijn hart. God zoekt onder zijn volk harten die daarvoor openstaan. Die verlangen om naar hem te luisteren. Heere, alstublieft, zeg maar. Zeg maar wat u kwijt wil aan mij. Zeg maar wat er niet goed is in mijn leven. Zegt u maar wat ik moet doen. Dat. Eenvoudiger kan het niet. Spreek, Heere. Uw dienstknecht of uw dienstmaagd hoort mensen voor wie de stem van de Heere alles is. Die stem voor geen goud meer willen missen. De stem van het woord, de stem van de Heilige Geest. Gemeente, Jeremia staat daar. In de poort van de tempel. Hij spreekt tot de mensen. Hij houdt ze een spiegel voor. Wij kijken deze middag in de spiegel. Er is wel een verschil. Als gelovigen in de Heer Jezus hebben wij de Heilige Geest ontvangen. Het woord is compleet. De Heere God spreekt nog veel duidelijker. In ons hart en door zijn woord. Maar luisteren we ook? Is die stem ons ook alles waard? Misschien kun je de lijnen niet zomaar doortrekken van Jeremia 7 naar de kerk vandaag. Maar ik dacht, laat ik het maar vanmiddag gewoon maar in ons midden neerleggen. Als gemeente zijn we immers de tempel van de Heilige Geest. En de Heere God kan zijn kandelaar wegnemen. Als het in de kerk niet langer meer om hem gaat. Jeremia moest het tegen Juda zeggen. Silo, weet je nog? Er zijn zulke machtige dingen gebeurd. God was daar aan het werk. Maar ik heb mijn naam daar teruggetrokken, zegt de Heere God. Want ik was niet langer welkom. Nederland was eens ook zo, Silo. Een christelijk continent. En we zien dat de Heilige Geest andere plekken gaat zoeken in Afrika en Azië. We zien dat kerken leeglopen. Het moet anders. Back to basics. En ik vroeg me af, zou nou de kandelaar in Gouda weggenomen kunnen worden? Deze prachtige Sint-Jan. Een paar generaties verder. Een mooi museum. Er was eens een plek waar God sprak. Te midden van zijn volk hier in Gouda. Het zal ons toch niet gebeuren, hè? Maar het kan als de Heere God geen toegang krijgt tot ons hart. Dan zijn we als die man in het restaurant. Hij zit daar met zijn vrouw, maar zijn hart is er niet bij. Schat, ga je mee? Zullen we nog een keer uit eten gaan? Nou, die vrouw die bedenkt zich wel. Zo hoeft het voor mij niet. Alleen als die man zou zeggen, het spijt me lieverd, ik was er niet helemaal voor jou. Dat is niet goed, zullen we het opnieuw doen? En dus de Heere God gelukkig niet als die vrouw. Die gaat er niet vandoor, maar het appel is niet minder. Hij mag het toch van ons vragen, of niet? Mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Mag hij dat van ons vragen vanmiddag opnieuw? Voor het eerst of nog een keer? Ja, toch of niet? Want de Heere God, dat is de God die zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Wij kennen de Heere God toch als de God die zijn handen naar ons uitstrekt, elke keer weer. We kennen toch de Heere God als een God die ons lief heeft. Ondanks dat hij alles van ons weet. Het is de Vader van de Heer Jezus. En hij vraagt het ons vanmiddag. Geef mij je hart. Mag ik voor jou de eerste zijn? En als hij dat van je vraagt, wat zeg je dan? Misschien zeg je ja, Heere. U weet dat ik u lief heb. Mooi is dat. Misschien is het een appel vanmiddag. Ja, Heere, help me. Kom mijn lauwheid en ongeloof te hulp. Maar als u het echt op de man afvraagt, dan wil ik echt op u gericht zijn. Dan verlangt mijn hart. Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn tot uw eer. En Heer, als er iets is in mijn leven waarvan ik me moet bekeren, zegt u het maar. Dat is veel beter dan dat als u me los zou laten. Spreek, Heere, want van u wil ik zijn. Terug naar de kern, ja. God vraagt ons hart. Geef mij je hart. Heb je dat gegeven? Wat is daarop uw en jouw antwoord vanmiddag? Hoor wat de Geest tot u zegt. Amen.